We hebben twee lezingen vanmorgen. De eerste lezing is uit het Oude Testament. Uit het Boek der Koningen. Ik ben vergeten om een vraag op te geven voor de kinderen thuis, maar dat doe ik dan nu. Denk eens na, dit hoofdstuk dat gaat over een heleboel dominees, zeg maar, in de tijd van het Oude Testament. En dan is er één dominee die de waarheid spreekt. En een heleboel anderen die eigenlijk de mensen geestelijk voor de mal houden en naar de mond praten en de gemeente vertellen wat ze graag willen horen. Denk vanmorgen eens na wat dat te maken heeft met de brief die we daarna gaan lezen, die de Heer Jezus schrijft aan de gemeente van Laodicea. Daar komen we straks bij. Eerst gaan we luisteren over de echte profeten en de valse profeten in 1 Koningen 22. Dat moet ik even uitleggen aan het begin. Dit is in een tijd dat Israël al in tweeën gedeeld is. Er is in het noorden het volk Israël. Dat is via een soort rebellie is dat ontstaan met Jerobeam in de tijd van de zoon van koning Salomo. En het zuiden bleef trouw aan de zoon van Salomo en dat is Juda en daar zit nou een andere koning. En die twee koningen gaan met elkaar praten of ze niet samen oorlog kunnen gaan voeren. 3 jaar zaten zij stil. Er was geen oorlog tussen Syrië en Israël. Het gebeurde echter in het 3e jaar dat Jozefat, de koning van Juda, naar de koning van Israël toe ging. Toen zei de koning van Israël tegen zijn dienaren: weet u dat Ramoth en Gilead van ons is en wij doen niets om het uit de hand van de koning van Syrië terug te nemen? Daarna zeide hij tot Jozefat: trekt u met mij ten strijde tegen Ramoth en Gilead? En Jozefat zei tegen de koning van Israël: ik ben als u, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. Verder zei Jozefat tegen de koning van Israël: vraag toch vandaag nog naar het woord van de Heere. Toen riep de koning van Israël de profeten bijeen, ongeveer 400 man, en zei tegen hen: zal ik tegen Ramoth en Gilead ten strijde trekken, of zal ik ervan afzien? Zij zeiden: trek op, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. Maar Jozefat zei: is hier niet nog een profeet van de Heere, zodat wij de Heere door hem kunnen raadplegen? Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat: er is nog één man om door hem de Heere te raadplegen, maar ik haat hem, want hij profeteert niets goeds over mij, alleen maar onheil, Micha, de zoon van Jimla. Jozefat zei: zo moet de koning niet spreken. Toen riep de koning van Israël een hoveling en zei: haal snel Micha, de zoon van Jimla. Nu zaten de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, ieder op zijn troon, gekleed in statiegewaad op de dorsvloer bij de ingang van de poort van Samaria. En al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. Zedekia, de zoon van Kenaana, had ijzeren hoorns voor zichzelf gemaakt en zei: zo zegt de Heere, hiermee zult u de Syriërs neerstoten totdat u hen vernietigd hebt. En alle profeten profeteerden hetzelfde. Trek op naar Ramoth in Gilead en u zult slagen, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. De bode nu, die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: zie toch, de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als het woord van een van hen zijn en spreek het goede. Maar Micha zei: zo waar de Heere leeft, wat de Heere tegen mij zegt, dat zal ik spreken. Toen hij bij de koning kwam, zei de koning tegen hem: Micha, zullen wij tegen Ramoth en Gilead ten strijde trekken of zullen wij ervan afzien? En hij zei tegen hem: trek op en u zult slagen, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. De koning zei tegen hem: hoeveel keer moet ik u nog bezweren dat u tot mij niet zult spreken dan alleen de waarheid in de naam van de Heere. Hij zei, ik zag heel Israël overal verspreid op de bergen, als schapen die geen herder hebben. En de Heere zei, dezen hebben geen heer, laat ieder in vrede naar zijn huis terugkeren. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, heb ik niet tegen u gezegd, hij zal over mij niets goeds profeteren, alleen maar onheil? Verder zei Micha, daarom hoor het woord van de Heer. Ik zag de Heer op zijn troon zitten en heel de hemelse leger stond bij hem, aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. En de Heere zei, wie zal Achab misleiden, zodat hij zal optrekken en bij Ramoth en Gilead zal vallen in de strijd? De een nu zei dit, de ander zei dat. Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de Heere staan. Hij zei, ik zal hem misleiden. En de Heere zei tegen hem, waarmee? Hij zei, ik zal erop uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En hij zei, u mag misleiden en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. Welnu, zie, de Heer heeft een leugengeest in de mond van deze profeten van u gegeven. En de Heer heeft onheil over u uitgesproken. Toen kwam Zedekia, de zoon van Kenaana, naar voren. Hij sloeg Mika op zijn kaak en zei, langs welke weg is de geest van de Heere van mij weggegaan om tot u te spreken? En Micha zei, zie, u zult het zien op de dag waarop u van kamer naar kamer gaat om u te verbergen. Daarop zei de koning van Israël, neem Micha mee, neem hem terug naar Amon, de leider van de stad, en naar Joas, de zoon van de koning. En u moet zeggen, dit zegt de koning, zet deze man in de gevangenis en laat hem brood van verdrukking eten en water van verdrukking drinken, totdat ik in vrede terugkom. Maar Micha zei, als u echt in vrede terugkeert, heeft de Heere niet door mij gesproken. Verder zei hij, luister, volken, allemaal. Onze nieuwtestamentische lezing is uit de Openbaring 3. De brief aan Laodicea, en die begint vanaf vers 14. En onthou, als we uit de Bijbel voorlezen, ook voor de kinderen thuis, dat is het woord van de Heere God. Dus het is belangrijk om daar niet doorheen te praten, maar echt te luisteren naar wat de Heere zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte klederen, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Amen. Na de preek zonder nadere aankondigingen zingen we van Psalm 138, daarvan het tweede en het derde vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En dan zingen zij in God verblijft aan hem gewijd van 's Heren wegen. Ik weet niet of jullie thuis wel eens sprookjes lezen. Dat deed ik vroeger wel. Mijn moeder heeft ze ook wel eens aan me voorgelezen. En een van die sprookjes die ik gehoord heb toen ik een beetje kleiner was dan nou, was over de nieuwe kleren van de keizer. Er was dus een keizer die hield ervan om heel mooi aan te kleden. En steeds de nieuwste kleren te verzamelen. Je hebt dat nog, bepaalde vorsten of koninginnen, die willen dan steeds een nieuwe jurk hebben en voor elke dag weer een andere. En dan kan het steeds gekker raken. Zo ging dat bij die keizer, het duurste van het duurste. Totdat hij in het buitenland ging zoeken, is er nog niet wat anders? Is er nog niet een materiaal, een stof waarvan een nieuwe mantel voor mij gemaakt kan worden? En toen waren er twee kleermakers uit het buitenland, die kwamen langs bij de keizer. En die zeiden: keizer, wij hebben heel speciaal materiaal, een stof, die kunt u bij u niet op de markt kopen, maar bij ons wel. En dat is een stof die heeft zo'n aparte kwaliteit, dat alleen mensen die slim zijn en niet dom, die kunnen dat zien. Maar het is wel heel duur. Nou, de keizer die zag dat wel zitten. En de kleermakers gingen aan het werk. En toen hij die mantel moest gaan aantrekken, toen zag hij niks. Maar hij wou ook niet zichzelf uitgeven voor dom. Dus hij deed die mantel en die kleren zo aan. En de eerste minister, die wou zijn keizer ook niet teleurstellen. Die was bang dat de keizer kwaad zou worden. Dus die zei: o keizer, dat staat u prachtig. En speciaal voor die mantel werd een grote optocht gehouden, gepland met lakeien die dan de slippen van de mantel vasthouden en die het ook niet zagen, maar wel deden. En iedereen om de keizer heen, die praatte dat mekaar aan, dat ze dat zagen. Totdat de dag van de optocht er was en er een klein kind was, veel kleiner dan de kinderen hier in de kerk, die is daar eigenlijk al een beetje groot. Maar dat kind dat riep: mama, hij heeft niks aan, alleen maar zijn ondergoed. En dat doorbrak de betovering. Toen durfden in één keer alle mensen te zeggen wat ze zagen. En wat de feitelijke stand van zaken was. Dat sprookje dat laat iets heel menselijks zien, hoe wij als mensen in elkaar zitten. Dat wij soms bouwen op valse zekerheden die we elkaar aanpraten. Iedereen die zegt dat de keizer kleren aan heeft, dus dan moet het wel zo zijn, anders dan ben ik vast dom en zie ik het verkeerd. Dat kan, geestelijk kan dat ook gebeuren. We kunnen elkaar de hemel inpraten terwijl we op weg zijn naar de hel. Het kan ook omgekeerd. En we kunnen bouwen op dingen die de Heere God er niet voor gegeven heeft. Menselijke gewoonten, tradities, onze eigen werken. En daarmee kan een hele gemeente zichzelf geestelijk misleiden. En met die ernstige situatie hebben we vanmorgen te maken bij de gemeente van Laodicea. Vorige week bezochten we Philadelphia. Onthouden jullie, dat was de stad van die koning, daar was iets speciaals mee. Hij hield heel veel van wie? Van zijn broer. En hij stond bekend als de broederliefhebber en toen werd die stad Philadelphia genoemd. En het kenmerk van die gemeente was dat ze het woord stevig vasthielden. Net zoals jij je autootje stevig vasthoudt als iemand het wil afpakken. Zo belangrijk was de Bijbel en het gehoorzaam zijn aan de Bijbel voor die gemeente. En dan gaan we een stukje verder naar het zuiden reizen, naar de laatste gemeente hier in Openbaring. Die heet Laodicea. Het pakket van het boek Openbaring, dat heeft zo een hele ronde gemaakt. Eigenlijk vanaf u gezien de andere kant op. Te beginnen in Efeze, helemaal naar boven naar Pergamum, naar het oosten, Thyatira, Sardis, Philadelphia. Nu zijn we aangeland bij Laodicea. U ziet het, mijn handen zijn ongeveer evenwijdig. Dat betekent dat het ongeveer op dezelfde graad ligt. Als je 160 kilometer van Efeze naar het oosten reist, dan kom je bij Laodicea. Dat is een hele belangrijke weg geweest in die tijd. De grote handelsroute van Klein-Azië naar Syrië. Dat was ook een Romeinse provincie. En dan heb je stoppunten op zo'n weg, want mensen moeten overnachten en ze liepen of ze gingen per paard. En op zo'n hele strategische locatie, net als je de bergen uit was en de vallei inkwam van een rivier, van de Lycusrivier heette die, daar lag Laodicea. Net als Philadelphia was dat ook een Griekse kolonie, gesticht vanuit een Griekse gouverneur van Syrië. Antiochus Theos heette die man. Hij heeft het woord God erin. Misschien omdat hij een hele machtige koning was. Hij stichtte dat en daar zit wel iets moois in. Hij heeft het namelijk genoemd naar zijn vrouw. Zijn vrouw heette Laodicea en toen heeft hij de stad Laodicea genoemd. Dus deze stad die is niet vernoemd naar de liefde van je broer, maar voor je broer, maar de liefde voor je vrouw van deze koning. Daar komt het vandaan. Het heeft ook een hele oude band met de Joden. Er is een Joodse geschiedschrijver uit de eerste eeuw. De ouderen onder ons die kennen hem vast wel, Flavius Josephus. Die heeft over de Joden uit Babel geschreven in die tijd. Die waren daar blijven hangen. Niet alle Joden waren teruggekeerd. Dat er 2000 families vanuit Babel naar Laodicea toe gingen. Dus deze stad, die had een hele grote Joodse gemeenschap, die wist van de Bijbel. Er was zelfs een heidense schrijver, Cicero heette die meneer, belangrijke Romeinse politicus, die heeft een brief geschreven aan iemand daar, een soort van gouverneur, Flaccus heette die, over dat die gouverneur 9 kilo goud in beslag had genomen van de Joden. Dat hadden ze een soort collecte, zoals u dat vanmorgen gedaan hebt. Hadden ze ingezameld en dat ging dan eenmaal per jaar, of ik weet de regelmaat niet precies, maar het werd gestuurd naar Jeruzalem, naar de tempeldienst, als offer voor de Here. En toen had de gouverneur dat heilige geld in beslag genomen. We zien straks goud ook terugkeren in deze brief. Belangrijke stad, handelsstad op doorreis. Dat is wat we zien bij Laodicea. Ja, het wordt aan de engel van de gemeente gezegd. Dus net als de vorige keer, toen heb ik dat uitgelegd. De engel van de gemeente, dat is de predikant. Het opvallende is dat hier in de kerkelijke grondtekst van het Grieks Laodicensen staat. Bij al die andere gemeenten staat er in gemeente in plaats zo en zo. Maar hier staat in de kerkelijke tekst, er zijn wat afwijkende handschriften ook, maar in de algemene kerkelijke traditie wordt hier Laodicensen gelezen. En dat is een waarschuwingsteken. Dat laat zien, hey, hier is iets aan de hand. Het is niet zomaar de gemeente en het is oké, en die zit in Laodicea. Nee, dit is een gemeente van Laodicensen. Dus hier is iets niet helemaal goed, of een beetje te veel op mensen gericht. Of het nou helemaal goed is of niet, maar er is wat bijzonders. Dus laten we daar alert op zijn. En dat wordt bevestigd verderop in de tekst. Dat hier mensen bezig zijn om kerkje te spelen. Want dat is waar het op neer gaat komen bij deze gemeente. Laodicense. En die hebben ook een dominee. En die doet mee en die krijgt deze brief met een waarschuwing. Net als alle andere brieven staat er dat refrein: ik ken uw werken. Dus de Heer Jezus die weet precies hoe je leven in elkaar zit. Wat je gedaan hebt, wat je gedacht hebt enzovoorts. Dat zegt hij tegen de andere gemeente. En dan elke keer lees je iets bijzonders daarbij. Heeft hij ook gezien hoe ze echt hun best gedaan hebben. Zoals de arbeid in Efeze kan je lezen. Smyrna, die hebben het wat de wereld betreft wel arm. Maar geestelijk zijn ze rijk, zegt hij. En zo gaat hij de gemeente één voor één langs. Vorige week hebben we dat ook gezien. Dat ze kleine kracht hebben. Maar ze houden dat woord van God vast. En de Heer Jezus heeft het gezien. En die gaat er wat mee doen. Maar bij deze gemeente ziet de Heer Jezus en wordt hij kwaad. Hij zegt, ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud bent en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Nou, in het Grieks staat het eigenlijk nog heel veel sterker. Dat is overgeven. Je bent er hartstikke ziek van. Je walgt van deze mensen en hoe zij denken godsdienst te kunnen bedrijven met de naam van de Heer Jezus erbovenop geplakt. Ja, dat doet denken aan de Heer Jezus die de tempel komt reinigen. Als die echt kwaad wordt omdat mensen hier een huis van gebeden zouden moeten hebben en zijn vader moeten dienen, maar ze zijn met hun eigen godsdienstige plannetjes bezig waarbij ze het allemaal zelf wel kunnen en regelen. Ja, Jezus wil overgeven van die mensen. Het moet eruit, want hij kan het niet verdragen. Zo ernstig begint hij zijn brief aan deze mensen daar. Als die paar woorden even langs gaan, het woordje van koud en heet. Het woordje koud is hetzelfde woordje als we in het evangelie tegenkomen. Als iemand een profeet of dienstknecht van de Heer een beker koud water geeft, dan krijgt dat beloning en dan is dat heerlijk en dan is dat versterkend voor die dienstknecht. Dat is hetzelfde woordje voor koud. Dat koude water dat verkwikt. Als het heet is geweest en hij loopt te puffen en zo, kun je dat zich voorstellen. Het andere beeld daar met het kokend, daar zit de taalkundige wortel bij dat heet van koken in. En met koken kan je iets doen. Vanmorgen heb ik 2 eitjes gekookt voor het ontbijt. Nou, als je dat gekookt hebt, dan is het eitje veilig om te eten. Is het ook lekker. Je kan een tomaatje opdoen en wat tomatenketchup of zo. Wat zout, peper. Dan werkt het. Er zijn ook mensen die rauwe eieren eten. Maar over het algemeen, en vooral als het met vlees gaat, in die tijd werd vlees ook wel gekookt, dan kan je er iets mee doen. Met koud water kan je jezelf verkwikken en met kokend water, daar kan je de dingen mee gaar maken. Maar lauw, dat zit er tussenin, krijg je alleen maar extra bacteriën. Wat de Heer Jezus hier niet bedoelt, wat een makkelijke valkuil is als je dit stukje in het Nederlands leest, is dat de Heer eigenlijk graag wil dat we of de ene of de andere kant op moeten gaan. Dat hij eigenlijk wil dat we een heidens leven gaan leiden en helemaal consequent die kant uitgaan. Mooie vrouwen, drugsgebruik enzovoorts. U kan er zich iets bij voorstellen. Nee, dat is niet wat de Heer hier bedoelt. Het beeld wat hij gebruikt is dat het, wat er ook al plaatsvindt, uw hele leven moet doortrekken en werken. En met koken is dat zo. Dan wordt alles warm en dan moet het ook gaar worden. Dat is het beeld wat gebruikt wordt hier. De dienst aan de Heere Jezus moet uw hele leven doortrekken. We hebben iets daarvan gelezen in de wet vanmorgen, in die samenvatting. God liefhebben met geheel uw verstand en hart, al uw krachten, dus met de dingen die je doet en met de dingen die je denkt. Alles voor de Heere God. Niet een klein stukje op zondag hier zo even zitten en dan morgen weer verder of straks verder voor jezelf. De Heere laat ons ook toe om dingen voor onszelf te doen. Het is niet erg om een computerspelletje te gaan doen. Maar dat kan je ook samen doen met de Heere. En dan als er verkeerde dingen op het scherm verschijnen die tot zonde verleiden, dan speel je zulke spelletjes niet. Dat is wat de Heer bedoelt. Moet je hele leven gaan doortrekken. En bij deze mensen doet het niet. Het is een soort onderafdeling, een soort kerkelijke hobby, waarbij zij op de troon van hun eigen leven zitten. Terwijl het, als we naar deze brief kijken, uiteindelijk de bedoeling is dat wij bij de Heer Jezus op de troon komen. En dat we onder zijn gezag staan. Dat wij gezag uitoefenen volgens zijn regels. Ja, hier niet. Deze mensen zijn zelf bezig. Het is net een stukje, klein beetje. En de Heer Jezus heeft niet voor het zeggen. Uiteindelijk geeft niet het woord. Maar waar ze wel of geen zin in hebben, de doorslag. Niet warm of niet koud. En dan hebben die mensen hetzelfde als wat we gehoord hebben over die keizer. Die dacht dat hij kleren aan had, maar hij stond in zijn ondergoed. Deze mensen ook. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Dus deze mensen die misleiden zichzelf. Ze hebben goed georganiseerde kerk die elke zondag of misschien wel vaker per week samenkomt. Er zijn genoeg inkomsten, ze hebben een dominee en het gaat hun goed en de dingen lopen gesmeerd naar het schijnt aan de buitenkant. Maar de Heere wil meer dan dat. Hij wil niet alleen maar kerk. Het is het evangelie van het koninkrijk. De Heer Jezus die verlost ons uit het diensthuis der zonde, waarvan Egypte een beeld is. De slavernij van de zonde. Niet om vervolgens weer voor onszelf te gaan leven, maar voor hen. U bent geroepen om vrij te zijn. Die bevrijding van het evangelie is niet gericht op verheerlijking en op eer van onszelf en op onze hemelse toekomst. Alleen, het is niet meer ik die in het middelpunt sta, maar juist de Heer Jezus. En dat we voor hem gaan leven en door de Heilige Geest vrijgesteld worden om dat ook te kunnen doen. Dat we niet meer vastzitten aan die zonde en geboeid aan die geestelijke ketenen. Maar waarlijk voor hem gaan leven, in doen, in denken en in nalaten. Dat wil de Heer hebben. Maar deze mensen hebben dat niet door. Nee, ik doe het net zoals mijn opa 100 jaar geleden. En dan is het te goed. En we geloven dat allemaal, en de mensen om me heen op zondag ook. En zo geloven we allemaal in de nieuwe kleren van de keizer. Want misschien deed de kerk het voordat opa deed 100 jaar geleden ook niet precies op die manier. En zo bouwen we op schijnzekerheden. Nee, we moeten terug naar het woord van de Heer Jezus. Daar gaat hij zo over spreken. U weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, en dan zegt hij ook arm, blind en naakt bent. Ja, zo kan je je misleiden in het geestelijke. Dat je je rijk rekent, omdat je veronderstelt dat ook wel voor jou zal zijn. En dan leef je gewoon zelf verder door. En zo ziet u ook, je kunt op twee verschillende manieren met je doop omgaan. Je kan dat gebruiken als wat in het Engels presumption heet. Dat nou, ik ben gedoopt, dus dan zit het goed en dan maakt het niet meer uit hoe ik precies leef. En de Heer zal me uiteindelijk wel in zijn hemels koninkrijk helpen. Nee, zo werkt het niet. Je kan het verliezen, hoorden we vorige week. Bewaar het pand, u toevertrouwd. Zie toe dat niemand verachteren van de genade. Nee, die doop is bedoeld als een genademiddel om ons te verzekeren van de echtheid van het woord van de Heer Jezus. Dat in het opzien en in het vertrouwen tot hem de ware zaligheid is. En dat het dan ook inderdaad, als we dan zo wandelen in het geloof richting het hemelse Jeruzalem, dat het dan ook helemaal goed komt. Maar dat is omdat het dan om hem gaat. En omdat hij het belangrijkste en het richtpunt van ons leven is geworden. Zijn toekomst. Maar deze mensen hebben het niet door. En de Heere die haat dat soort godsdienst, waarbij de mens in het middelpunt staat en niet de enig ware God. Drie woorden hier aan het einde van vers 17. Arm, blind en naakt. Dus ze hebben eigenlijk geestelijk niks. En ze hebben ook helemaal niet door dat ze niks hebben, want ze kunnen niet zien. Ze hebben hun ogen daarvoor toegesloten en ze praten het allemaal nog elkaar aan ook. Maar ze zijn naakt. Ja, dat is een probleem. En dan zou je kunnen zeggen dat als dit nou wij zouden zijn die aan deze gemeente moesten schrijven, dan zou je misschien in de verleiding komen om te zeggen, nou hier walg ik van, jullie hebben een akelige godsdienst, nou, dit is een tot ziens en nooit meer briefje, bekijk het nou verder, maar ik heb jullie verworpen. Het mooie is dat dat niet is hoe onze Here in elkaar zit. Ook mensen die bezig zijn met eigenwillige godsdienst, die rusten op traditie en op bijgeloof meer dan op de Here en zijn woord zelf. De Here heeft hen zo lief, is zo trouw aan zijn belofte, dat hij deze mensen er nog steeds bij wil hebben. Op het ogenblik walgt hij ervan en past het niet bij hem en moet het weg. Maar hij geeft ze nog een kans. Hij gaat hun trekken. En hij zegt in vers 18, ik raad u aan dat u van mij goud koopt. Dus eigenlijk zegt hij, laten we het probleem samen gaan oplossen. U hebt drie problemen. Arm en blind en naakt. Nou, daar kunnen we wat aan gaan doen. Ik heb daar medicijnen voor. Ik ben de hemelse geneesheer. Ook tegen gewoonte godsdienst en eigenwillige godsdienst. En het bouwen op christelijke afgoden. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt. Zie, daar komt dat woordje goud, komt dat terug. Het onderschepte goud van de Joden voor de dienst aan God. Deze mensen zijn hartstikke arm. Ze hebben God niks te bieden. Maar de Heer Jezus kan wel zorgen dat dat anders raakt. Maar dan moeten ze bij hem zijn. Ze kunnen dat niet met hun eigen werken fabriceren en dan de Heer voorhouden dat hij nou wel hun moet toelaten tot zijn hemels koninkrijk. Nee, ze hebben uiteindelijk helemaal geen zin in dat hemels koninkrijk. Want nou willen ze ook niet buigen voor de Heer Jezus als hun Heer. Hoe zou het in de hemel dan anders zijn? Ik raad u aan dat u van mij goud koopt. En niet zomaar goud, goud gelouterd door vuur. Dat is het fijnste goud wat je in die tijd kan hebben. Dat alle oneffenheden eruit gaan. Dat komt dan bovendrijven, kan je er afscheppen en zo en filteren. En wat je overhoudt is echt zuiver goud. Wat voor de Heere aanvaardbaar is. Want de Heere God die wil gediend worden op zijn manier. Niet op de onze. Niet dat wij maar wat doen en zeggen, de Heere God moet nou blij zijn met wat we gedaan hebben, omdat we iets gedaan hebben. Nee, we moeten de Heere dienen op zijn manier. Gezuiverd goud. Net als de wijzen uit het oosten goud kwamen aanbieden. Als je dan aanbiedt aan de Heere, dan moet het zuiver zijn. En dat kunnen wij zelf niet maken. Daarvoor moeten we ook zelf gereinigd worden door het bloed van onze Here en Heiland. Moet dat ook toegepast worden in ons leven door zijn geest. Dat is wat de Bijbel wedergeboorte noemt. En dat hangt ook samen met het volgende dat we lezen. Want de Heer Jezus wil niet alleen dat ze rijk worden. Ze hebben het ook nodig om kleren te krijgen. Dat die keizer in echte kleren en niet in zijn ondergoed gaat rondlopen. Deze gemeente dus voor de Heere God aanvaardbaar wordt. Net als Adam en Eva toen ze zonder besef hadden dat ze overkleed werden met kleren. Eerst maakte de Heere God die maakte zelfs kleren voor hen. Maar later in de Bijbel, dan gaat de Heere Jezus onze geestelijke naaktheid overdekken met zijn zoenverdiensten, dat we voor God kunnen verschijnen, dat kan alleen maar in het opzien tot de Heer Jezus en zijn kruisverdiensten. De Heer Jezus die heeft de hele prijs betaald. Daardoor kunnen we voor God verschijnen en dan worden we, dat is beeldspraak, overkleed met een kleed waardoor de Heere God onze verkeerde dingen niet meer kan zien. Die zijn weggenomen, dus helemaal schoongemaakt, gewassen in het bloed van het lam. Openbaring gebruikt dat beeld later in het boek. Het bloed van de Heer Jezus, dat is natuurlijk rood, maar dit is allemaal beeldspraak en dat rode bloed van de Heer Jezus maakt ons leven wit en aanvaardbaar voor de Heere God. Er is ook een tweede beeld dat je vervolgens door de kracht van de Heilige Geest gaat leven zoals de Heer Jezus wil en gehoorzaam zijn. Dat beeld komt terug in diverse nieuwtestamentische gelijkenissen. Je mag niet op de bruiloft verschijnen zonder bruiloftskleed. Nee, je moet wel gaan doen wat de Heer Jezus zegt vervolgens. En als je in zonde valt, dan kan dat weer gereinigd en schoongemaakt worden. Maar dat is de nieuwe regel. Nieuwe kleren voor het nieuwe Jeruzalem. En de derde. Zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Ja, dat is belangrijk. En dat is ook iets wat we bij de Heere krijgen. De Bijbel noemt dat onderscheid. Het hangt ook samen met bevinding. Bevinding, dat heeft twee kanten. Dat je namelijk de Heere beter leert kennen hoe Hij is, maar ook hoe wij zelf zijn en helaas ook wat en hoe we soms zijn voor het aangezicht van de Heere en wat we missen. En door onze eigen kleinheid en onze eigen kleine kracht, onthoud Philadelphia, te leren kennen, raken we afhankelijk van de Heere. En daarbij is dat woord heel belangrijk. We hoorden dat vorige week bij Philadelphia. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat door het spreken van de Heere gaan we de dingen zien zoals de Heere God zelf. Gaan we kijken naar deze wereld zoals de Heer Jezus het ziet. Naar de dingen die wij doen en nalaten en zo. Maar ook veel breder. We gaan kijken naar hoe de Heere God onze geestelijke staat ziet. En dan kom je vooruit. Dan schrik je aan het begin wel even. En dat zal het geval zijn geweest met deze mensen in Laodicea. Als de Bijbel waarlijk opengaat en ze gaan dat echt toepassen en niet filteren van, oh, dit komt niet overeen met mijn traditie, dus ik zing het wel, maar ik doe het niet. En dat soort dingen. Nee, als ze het ook gaan doen en zien wat de Heere zegt, dat ze zich moeten verootmoedigen voor Hem en hun hele leven aan Hem openleggen, dan kan er ook, na die eerste schok van wat er allemaal nog mis is, kan er vooruitgang zijn. Want dan zie je het, en als je het ziet, dan kan je er wat aan gaan doen. Zo eenvoudig is het. En daarom hebben ze dat nodig. Dus die ogen zelf, dat is het woord van God. En hoe kan je nou zeg maar geestelijk meer ogen zelf in je leven krijgen? Want dat is voor de praktijk dan belangrijk. Eigenlijk hebben de meesten van ons dat op de kleuterschool al geleerd. Lees je Bijbel, bid elke dag op dat je groeien mag. Want als je in de Bijbel leest, dan weet je wat de Heere God zegt en dan kan je dat vergelijken met je leven. Daarom vindt de kerk het ook zo belangrijk om elke zondag de wet van de Heere God voor te lezen. Op die manier worden we elke zondag aan basisregels van de Heere God herinnerd. Hoe Hij tegen dingen aankijkt. En als je dan gejokt hebt de afgelopen week tegen je mama, dan weet je dat het verkeerd was. Want we hebben vandaag een beetje moeilijkere woorden over geen vals getuigenis gehoord. De Heere God die wil dat niet. Oh, de Heere God wil dat niet. Dan moet ik misschien zeggen, sorry mama, ik heb gejokt. Dat kan alleen maar als je weet dat het verkeerd is. En daarbij helpt de Bijbel. En het helpt ook om met de Heere God daarover te praten. Vooral ook dat je de Bijbel goed zal begrijpen. Want wij mensen begrijpen de Bijbel niet altijd helemaal goed en doen daar soms domme dingen mee, omdat we net een stukje uit de Bijbel lezen. Daarom is het komen naar de kerk ook belangrijk. En catechisatie, zodat de dominees die hebben veel meer van de Bijbel geleerd, gemiddeld gesproken, en die zijn er ook speciaal toe geroepen. En ouderlingen weten ook veel van de Bijbel, zodat dat we elkaar helpen. Dat je van mensen leert die er meer van weten. Dus bidden, de Bijbel lezen en naar de kerk en de catechisatie komen. Al die dingen helpen om als het ware ogen zelf te hebben in je leven. Dat je ogen weer goed kunnen gaan zien. Dat je dingen kan zien zoals de Heere God ze ziet. Dat is wat hij bedoelt hier. De Heer is een genadegod. Dat zien we ook hoe hij deze brief vervolgt. En ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Dus hij zegt eigenlijk, je moet nou niet schrikken over wat je vanmorgen gehoord hebt. Ik zeg dit omdat ik jullie lief heb. Ik wil jullie nog steeds bij hebben. Ik walg er wel van op het ogenblik, maar dat kan nog veranderen. Het is genadetijd. En ik heb hier zo'n medicijnen waarmee het opgelost kan worden. Kom, gebruik ze. Ik zeg dit niet omdat ik nou een vingertje wil opheffen en jij bent helemaal verkeerd geweest. En nou, nee, ik heb je lief. En in ieder die ik lief heb, die wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Dus als je soms twijfelt, als je papa en mama eens een keer heel boos op je is geweest omdat je wat verkeerd hebt gedaan, dat betekent dat niet dat je papa en mama niet meer van je houden als ze af en toe eens kwaad zijn. Nee, dat is juist omdat ze je willen helpen om het goed te doen. En dat kan je later ook merken, want je wordt vast niet het huis uitgegooid als je papa en mama een keer kwaad waren, hè? Nee, natuurlijk niet. Want je papa en mama houden van je. Zo houdt de Heer Jezus ook van zijn kinderen die, of mensen die misschien zelfs niet zijn kinderen zijn, maar wel denken dat ze het zijn. En hij zegt, jullie zijn wel met mij bezig en het gaat helemaal verkeerd. En ik moet jullie bestraffen, want anders gaat het grandioos mis. Maar ik wil jullie er graag bij hebben. Daarom ben ik nou kwaad. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. En op die basis gaan we nou samen verder. Wees dan ijverig en bekeer u. Ja, dat is een opdracht aan ons. We moeten ijverig zijn en we moeten ons ook bekeren. Om verwarring te voorkomen, dat betekent niet dat we onszelf opnieuw geboren kunnen laten worden. Dat kunnen we niet. Dat kan alleen de Heilige Geest. Die kan alleen nieuw leven in ons hart werken. Maar het woordje wat hier gebruikt wordt voor bekeren, dat je je omkeert en afkeert van het kwaad en koers gaat houden richting de Heer Jezus en zijn koninkrijk, dat kunnen wij wel doen. Wij kunnen besluiten of we wel of niet tegen mama gaan liegen. We kunnen echt de waarheid spreken, hoor. Er zijn een heleboel dingen die we in de praktijk van het leven op school en in het professionele leven kunnen regelen en kunnen doen en waarbij we een keuze maken. En dan zegt de Heer, die keuze moet er voortaan gaan volgens mijn geboden. En als het een keer misgaat, dan kom je terug voor vergeving en reiniging en voor herijking, dat het kompas weer richting mijn wil gaat. De Heer wil meer dan dat. De Heer is een God van dichtbij. We hebben er om gebeden tijdens de voorbeden voor diverse leden van de gemeente. We hebben dat ook zelf nodig, dat we iets merken van de Heere God in ons leven. En dat je dat niet inbeeldt. Ik kan natuurlijk ook inbeelden dat de Heere God dichtbij is. En als je dat nou 100 keer tegen jezelf gaat zeggen, zoals de hindoe met zijn mantra, dan ga je het uiteindelijk geloven. Nee, dat is een schijnzekerheid. Dan ben je bezig met het maken van een nieuwe mantel voor de keizer. Nee, als je bouwt op het woord van God en het doet op de manier van lees je Bijbel, bid elke dag, en je gaat de Heer in de praktijk volgen, dan ga je ook ontdekken dat het waar is wat de apostel Jacobus zegt. Nader tot mij, zegt hij namens de Heere God, en ik zal tot u naderen. Dan kan je ook iets gaan merken van de vertroosting, van de versterkende kracht van de Heere. En dan merk je ook sneller als het misgaat, want dan valt de gemeenschap weg. Dan moet de Heere God, die moet een stukje terug, want hij kan niet samen met kwaad. En hopelijk gaan we dat dan missen en dan gaan we weer terug naar de Heere. En een van de manieren waarop je teruggaat naar de Heere is door met hem te spreken, met het bidden. En door naar hem te luisteren, met het Bijbel lezen, met het naar de kerk gaan. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is heel mooi en triest tegelijkertijd. Denkt u zich eens in. Hier staat de Heere Jezus, de Heere der Heren, de Koning van de Kerk. Die staat te kloppen aan de deur van zijn eigen gemeente. Of die er alsjeblieft in mag komen. Ja, zo is de situatie op dit moment in Laodicea. De mensen die spelen kerkje. Maar de Heere staat buiten, want ikke zit op de troon. Met eigenwillige godsdienst. En nou in zijn genade klopt de Heer en zegt, mag ik alsjeblieft binnenkomen? Hij had de deuren in kunnen trappen, met geweld en met legioenen van engelen. Maar zo werkt de Heer niet. Hij werkt door woord en door geest, door de trekkende kracht van zijn liefde. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Kunt u het horen? Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. De Heer Jezus die wil betrokken raken in je leven, bij alle dingen. God van dichtbij zijn. Hier horen we iets terug van de gemeenschap die we ook oefenen met de Heer in het avondmaal. Mijn bloed is waarlijk drank en mijn vlees is waarlijk spijs, woorden dan die woorden. En daarom is het heilige avondmaal om gemeenschap met de Heer Jezus te beoefenen. Dat zo waarlijk als we dat eten, dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. En dat we echt bij de Heere God mogen zijn. En dat klinkt ook een beetje door in deze tekst. Want het Griekse woord wat gebruikt wordt voor maaltijd houden hier, dat is het woordje voor de hoofdmaaltijd. En die werd meestal 's avonds gehouden. En datzelfde woordje dat keert ook terug in het evangelie naar Lucas in hoofdstuk 22. Als de Heer Jezus het avondmaal institueert, instelt. Dan gaat hij het avondmaal met hun houden. Daarom in het Nederlands spreken we ook over het heilige avondmaal. Omdat dat de hoofdmaaltijd is. En dat was in het Oude Oosten. Ja, als je gaat eten samen met iemand, dan heb je echt broederlijke gemeenschap. Als daar te veel tussen is, dan kan je ook niet samen met iemand eten. De apostel Paulus waarschuwt er ook tegen dat als mensen een kettische kant op gaan, dan mag je ze niet in je huis ontvangen en niet samen met hen eten. Want wie dat doet, die heeft gemeenschap aan hun werken. Hier komt de Heer Jezus en zegt, jullie hebben het helemaal verbruikt. Jullie hebben het gedaan op jullie eigen manier. Maar mag ik binnenkomen, zullen we het gaan veranderen met de ogenzalf, met de rijkdom die in mijn zoenoffer te verkrijgen is. En we hebben het allemaal doorgesproken over de kleren en de gerechtigheid die hij gaat werken. Ook met werken van rechtvaardigheid als vervolg. Ik zal de maaltijd met hem gebruiken, hij met mij. Dat is belofte 1. Via de weg van het woord en van het zoenoffer krijg je echt gemeenschap met de Heer Jezus. Komt God dichterbij, wordt het echt, zit de Heer Jezus ook echt in zijn kerk. Een tweede belofte, wie overwint. Dus als je vervolgens blijft wandelen in die witte klederen van zijn gerechtigheid, volgens zijn koninkrijksregels en terugkomt als het verkeerd gaat en dan weer doorgaat. Als je dat doet tot aan het eind van je leven, dan noemt de Heer dat, dan heb je overwonnen. Dan heb je het hemelse Jeruzalem bereikt, zoals de apostel Paulus erover spreekt in Hebreeën. Die hele rij van geloofshelden en die wolk van getuigen en wij als christenen ook op weg naar datzelfde hemelse Jeruzalem dat later gaat neerdalen op de aarde. En dan is het volledige nieuwe koninkrijk van de Heere na de jongste dag doorgebroken. Ja, wie overwint. Vast blijven houden dat woord. Zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Dus de Heer Jezus, die is mens en God. Die heeft de mensheid met God verzoend en is nou naar de hemel gevaren waar hij zit in de troon van de Heere God. Dat betekent dat de Heere Jezus gezag uitoefent over de mensen en over zijn kerk, wat hij van God gekregen heeft. Zo verloopt dat koninkrijksgezag. Het gaat erom dat dingen gebeuren op Gods manier, niet op onze manier. En daarin worden we betrokken als we volgens zijn wil gaan leven. Want dan gaat het in ons leven ook steeds meer om zijn regels en omdat we zijn vrienden zijn en dan graag willen doen wat hij fijn vindt. En als we dat geleerd hebben tijdens dit leven, ingebreken met het struikelen in velen, al die dingen, en daar word je verdrietig van, dan mag je vervolgens ernaar uit gaan zien dat met dat nieuwe Jeruzalem, als we dat eindpunt bereiken, dat we dan deel worden van dat gezag van de Heer Jezus. Dat we dan dingen gaan regeren en doen, helemaal volgens zijn wil. Waar hij ons nou uit zijn mond wil uitspugen, kan het nog in orde komen. En kan de Heer zijn doel met u als mens bereiken, want daartoe zijn we geschapen. De mens was de kroon der schepping. Dat betekent dat hij gezag moest uitoefenen op aarde. Vorige keer hebben we genoemd dat Adam de dieren namen mocht geven. Waarom? Omdat Adam boven de dieren gesteld was. Hij moest de schepping onderhouden en daarop werken. En dat kon hij toen aanvankelijk nog op een manier die de Heer God helemaal behaagde. Toen ging het mis. Straks gaan we weer net zoals Adam gezag uitoefenen zoals de Heer Jezus dat wil. Helemaal in harmonie. Vader in de troon, Heer Jezus, wij daar bij diezelfde regering betrokken. Het gaat volgens Gods wil. Wie overwint, die komt uiteindelijk daar terecht. Zelfs al is het nou helemaal mis. We kunnen nog wat aan doen. De remedie met drie zaken die genoemd zijn. Ja, dan diezelfde woorden die we bij elke gemeente tegenkomen aan het slot. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Dus ze moeten ijverig zijn. Je kan je best doen, ook voor de dingen van Gods koninkrijk. Je kan je afkeren van het kwaad. Je kan je oren ook gebruiken om naar de Bijbel te luisteren en wat de Heere God zegt. Er blijft er eigenlijk nog één ding over waar ik als mens dan een beetje nieuwsgierig naar ben. Ik ben vroeger journalist geweest en als je dan zo'n tekst als deze leest, dan denk je, ja, maar hoe is dat dan afgelopen? Hebben ze geluisterd naar de Heere Jezus en is het nog goed gekomen of is het na deze brief misgegaan en hebben ze zich verhard? En dan heb ik positief nieuws voor u vanmorgen. Vooral als u vanmorgen thuis of hier in de kerk tot de ontdekking ben gekomen. Nee, eigenlijk leef ik nog te veel mijn eigen godsdienstige leven zonder dat de Heer daar op de troon zit. Laat dit dan een bemoediging zijn. Het kwam goed met Laodicea. Er was een kerkvergadering in de 4e eeuw in Laodicea met 60 regels die daar opgetekend zijn. Dus nog bloeiend kerkelijk leven. En tot in 1450 toe hadden deze mensen nog een eigen bisschop voordat de Turken en de moslims, zeg maar, het gebied veroverden. Dus nog 1300 jaar van christendom. Omdat de Heere ze niet verwierp hier, maar nog een kans gaf en hen trok in zijn liefde. Mag hij er ons ook bij blijven trekken. Amen.